Welkom bij de nieuwe aflevering van de Nederlands BI podcast. En vandaag gaan we het hebben over SAP Data Unleashed. Een marketing event van SAP, zo mogen we het wel noemen. Die vorige week werd uitgezonden live en recorded op, via de diverse streams. Heel veel aankondigingen, nieuwe productaankondigingen en daarnaast wat klantcases. Dus onder andere Hugo Boss vertelde wat over de hoeveelheid dashboards die ze maakten. Toch, Tim?
Ja, 12 per dag of zo.
Ging 12 per dag. Ja, dat waren, serieuze self-service aantallen inderdaad, ja. En ook Bosch van de scheerapparaten, maar van de boormachines en dat soort werk allemaal. En er waren altijd productaankondigingen. En die waren toevallig allemaal in ons domein. Dat is niet zo gek, want het heet ook Data Unleashed. Dus we hebben nieuws vanuit Datasfeerhoek, vanuit Zakhoek. En dat is het eigenlijk wel, hè? Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik heb vandaag bij me Tim dus.
Hey, hallo.
Xavier.
Hoi.
Joost.
Oh, goedemiddag.
En Martijn.
Ja, goedemiddag.
Kijk, we zijn allemaal weer. Ja, mannen, jullie hebben allemaal de webinar gekeken. Die kan ik als eerste het woord geven over wat jullie de grootste aankondiging vonden. Wat vonden jullie het mooiste uit het event? Laat ik even het rijtje maken. Xavier, wat vond jij de mooiste aankondiging vanuit de webinar?
Apple Vision Pro. Dit zal ik het zeggen of niet, maar Apple Vision Pro. Ja.
Apple Vision Pro. Oké, de app en dan kon je het zak dashboards kon je laten zien op Apple Vision Pro, toch?
We kunnen eindelijk nou in 3D... onze grafieken bekijken in een VR-bril.
3D pie charts.
Perfect.
Oké. Maar het was een soort digital boardroom-achtig iets, toch? Zag ik in die demo, volgens mij?
Ja, wat het nou echt was, dat weet ik ook niet helemaal. Maar...
Als er iemand fan van is?
Wat zei je, Martijn?
Ik zeg, als er iemand fan van is, dan is het Xavier wel, hè? Van de digital
boardroom. Ja, absoluut.
Dus dit is echt in zijn straatje.
Ja, en van Apple, dus het is natuurlijk gewoon dubbel plezier voor Xavier. Ja,
1+1=3 natuurlijk, hè?
Nou ja, dat is het.
Precies,
denk ik,
ja.
Oké, nou Apple Vision Pro, nou prima. Ja, ik vond het ook leuk. En Tim, wat vond jij de mooiste... Of was het helemaal een mooie aankondiging en vond je het allemaal marketing? Kan natuurlijk ook.
ja, ik moet natuurlijk nu die knowledge graphs gaan zwegen, maar dat... daar gaan we het straks denk ik over hebben. Ik vond die klantcase wel aardig van Bosch en Hugo Boss. Ja, dat zag er allemaal wel heel gaaf uit.
Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel, ja.
Mooi gebouw.
Dat dacht ik vooral. Ik dacht, dan wordt in ieder geval genoeg marge gemaakt in die hoek. Dat is een ding dat zeker is. Joost, wat had jij?
Nou, ik vond die Compass wel mooi om te zien. De Monte Carlo simulatie. Dus wij zijn er ook bij betrokken, of nou bij betrokken als er in het op zijnde. Dus het was ook wel leuk om dat hier te melden. Hier te zien, zeg maar. Dus
Dat hebben we toen gezien in Duitsland, denk ik, of niet?
Ja, maar wij zijn ook met een select clubje daarbij aanwezig. De voorlopers laten af en toe eens wat zien en dan kunnen wij feedback geven. Dus dat is wel leuk.
Misschien kun je daar wat meer over vertellen. Of?
Jullie waren zo discreet dat je niet eens een naam genoemd hebt vorige keer tegen mij. Dus oké.
Ja,
nee, het is allemaal NDA, hè? Dus dan, wat goed voor jullie.
Ja, maar het was leuk om hier ook te zien. Dus, ja.
Oké, nou top. Last but not least, Martijn?
De AI Copilot Joule hoek, dat is natuurlijk een hele interessante voor de komende periode. Dus dat was leuk om daar weer net even iets meer van te zien. In hoeverre wat je ziet ook op korte termijn al realiteit gaat worden, daar moeten we het zo meteen nog maar even over hebben. Maar de productvisie en de strategie. Maar goed, ik had het vandaag eerder... in een andere meeting over Data Unleashed. En de conclusie is altijd, de productvisie en de strategie is goed. Nu de executie nog.
Ja, dat is altijd de proof of the pudding. Absoluut. Ja, ik zag ook dat er twee implementatiepartners in de webinar waren. Deloitte en Accenture. Dus ik neem aan dat wij als Intertop zijnde, als toch frontrunners op het gebied van Datasphere en SAC, dat wij er volgend jaar ook wel staan, denk ik. Denken jullie niet? Ja, dat denk ik ook.
We vielen er net af, denk ik, dit jaar.
Maar we horen er wel. Oké, ja, het werd... Ja, sorry.
Misschien hebben wij niet zo'n fantastisch gebouw waar we die filmpjes in kunnen opnemen van Deloitte en Accenture. Want dat waren ook marmeren paleizen.
Ja, in bescheidenheid zie je de mensen. Dus daarom zitten wij ook naast, naast het SAP-kantoor in de kleine laagbouw. Zo hoort dat. Keurig. Ja, het event zelf werd georganiseerd door Jurgen Müller en Julia White. Nou, Julia is volgens mij... is denk ik de marketing officer, als ik eerlijk ben. Ja. Volgens mij had zij vroeger had zij het hele product... ze had volgens mij product onder zich vroeger, maar heb ik wel eens begrepen. Maar ze zal zich nu vooral richten op alles wat met marketing te maken heeft. Dus ongetwijfeld zal dit event ook uit haar koker komen. En Jurgen Müller, die had een prachtig blauw t-shirt aan. En die ging natuurlijk alles vertellen over data en over datasfeer. Het kleine bruggetje dan maar naar de eerste aankondiging. En Knowledge Graphs. Nou, ik wist niet wat het was. Ik zei het tegen Tim. En die wist gelijk wat het was. Dat vond ik wel weer... dat zit in, denk ik, denk dat het een beetje uit de HR-hoek komt of zo dan.
Ja, nou, het is zeker iets waar ik al lang op zat te wachten natuurlijk. Knowledge Graphs zijn... dat gaat straks als een rode draad door je systeem heen lopen. Tenminste, om terug te komen, Martijn, dat moet nog wel even uitgevoerd worden. Maar het idee is leuk. Dus we halen dan alle masterdata, metadata, alle data die in dat systeem zit, wordt de AI geïndexeerd. En daar kun je dan allemaal open vragen aan gaan stellen. En nou ja, op zich zag dat er gaaf uit. Dus we kregen op een gegeven moment een gigantisch plaat te zien met hoe datasfeer eigenlijk in elkaar stak. Nou, dat zag er wel heel fancy uit. Het lijkt een beetje op lineage, maar het is een stuk breder dan dat. Ja, en uiteindelijk zou je dus, is het idee vanuit Joule, dan met Joule vragen kunnen gaan stellen vanuit SAC over de kwaliteit, niet alleen de kwaliteit van je data, maar ook hoe data in elkaar steekt. Belangrijke vragen aan, zoals wat is de laatste toegevoegde data? Wie heeft dat gedaan? Dat zijn, dat waren de vragen die gesteld werden in de demo, waarvan ik dan niet zo heel kapot was. Maar
van wie is dat spreadsheet? Hè? Dat is dan Paul heeft het spreadsheet opgeladen.
Bij welke developer moet ik zijn als ik een wijziging wil?
Ja. Tim, waarom vond je dat nou niks van? Want ik vond dat juist wel een heel goed voorbeeld.
Het is een open vraag, maar het is nou net... Voeg dat nou...
Het is een technische vraag, toch? Het is geen functionele vraag. Kijk, wil je vanuit Joule in een SAC dashboard zou je willen weten... wat zijn de influencers? Waarom over deze regio? En dat doet het ding volgens mij ook. Tenminste, als ik zie wat Joule zou moeten gaan doen. Want ik heb begrepen dat het nog niet gereleased is. Maar dit voorbeeld was heel, heel technisch. En ik dacht van, nou, als developer zijnde...
Nou, het was niet eens een developer, dit was een business analyst. Ja, en dan denk ik, ja, waarom zou ik als business analyst... ik denk dat dat ook wel is waar we het ooit met SP over gehad hebben. Kijk, waar je in complexe organisaties naartoe wil, denk ik, technisch oogpunt, is... Goh, waar komt mijn materiaal nou allemaal vandaan? En uit welke datasets en waar zit die dubbel in? En welk materiaal doet het nou goed? En welk materiaal...
Ja, natuurlijk ook, hoe ver is onze data bijgewerkt?
Nee, dat zou een goede vraag zijn. Ja, dat zeker. Ja.
Heel even een vraagje. Hè? Die datasphere knowledge graph.
Ja.
Dat is toch niks anders dan sociale netwerkdiagrammen die we zeg maar 20 jaar geleden al hadden. En dit is toch het visualiseren hiervan is een soort bijvangst dat je Er zit een screenshot in die blogs, wat ze ook hebben laten zien. Je ziet een hele mooie representatie van hoe al die elementen in onderlinge verbinding staan en zich tot elkaar verhouden. Maar volgens mij is dit visueel representeren is alleen maar een bijvangst van het feit dat om je hele AI te laten werken, je dit gewoon nodig hebt. Want zonder dit kun je niks met AI. Dus dat je hier een plaatje van kan krijgen. Ja, ik weet niet hoe vaak jullie, als dit er straks komt, dit gaan aanklikken en gaan zeggen van nou, ik zie hier 500 objecten bij elkaar staan. Laat ik eens eventjes via de lijntjes gaan checken hoe het allemaal in elkaar zit.
Dus ik denk net zo vaak als de lineage functionaliteit gebruiken, denk ik.
Nee, dus dat ga je natuurlijk niet gebruiken. Maar kijk, uiteindelijk als AI dat daadwerkelijk zelf gaat snappen. Nou ja, okay, dat gebruik je één keer voor de... En misschien dat je voor complexere objecten zoals materiaal dat wel gaat checken voor je masterdata en dat soort dingen. Maar het gaat er meer om, gaat AI dit nu echt zelf doen? Of wordt het weer, zoals we wel vaker hebben gezien bij een aantal andere implementaties, moeten we weer zelf die linkjes gaan leggen straks? Of moeten we semantische groeperingen maken, waardoor materiaal hetzelfde is als een material of een SKU en dat soort dingen? Ja, daar gaat het denk ik om. En daar, ja, het valt of staat weer allemaal met de executie natuurlijk. Op zich is het idee mooi, denk ik.
Ja, geen gewoon Martijn.
Ja, nee, uiteindelijk in de aankondiging staat dat het automatisch die ontologies, die relaties in je data vormen, dat die dat representeert. Maar er staat ook heel duidelijk bij, en dat is denk ik de kern, is dat die knowledge graphs zorgen voor de context van je large language models. Dus zonder deze relaties kun je niks met die large language models.
Ja, of ze gaan het zelf invullen, hè?
Precies.
Dus, van die hallucinaties, of noemen ze dat?
Exact. Ja, precies. Het werd voor mij wordt het een beetje gerepresenteerd als kijk eens hoe mooi diagrammetje we kunnen maken. Terwijl eigenlijk het eerlijke verhaal in mijn beleving is van ja, dit is gewoon noodzakelijk kwaad. Wat we moeten hebben om onze large language models van de grond te trekken in je business context.
Ja. Wat heel kort bestempeld werd door Jürgen, daar wijden die volgens mij niet heel veel tijd aan, is kijk, we moeten wel over naar die vector engine, hè, om dit werkend te krijgen. Dus die HANA Cloud moet wel over naar die vector engine. Dat is natuurlijk wel een ding. Dat moet wel eerst allemaal weer gebeuren.
Dat is wel een mooi bruggetje, Tim.
Dank je.
Ik weet niet wat de vector engine...
Wat betekent het allemaal?
Nou, die vector engine die werd ook aangekondigd door Iver op ZNL afgelopen jaar. En daar werd heel veel over gezegd. Over dat de toekomst is, zeg maar, van waar HANA naartoe gaat.
Dat is de motor van de AI, toch? Dat is toch wat het is?
Ja, in principe wel. En zou veel complexere SQL queries en dat soort dingen aan moeten kunnen. Nou ja. Maar goed, dat betekent wel dat al die datacenters ook allemaal weer over moeten.
Ik begrijp dat er ook heel veel verschillende vector engines zijn in de wereld. Hè? Dus het werd vanuit SAP als wij hebben een vector engine. Maar blijkbaar zijn er heel veel vector engines. Ik zit niet zo heel erg diep in die materie, snap ik. Maar dat is wel een beetje wat ik begreep. Maar het is wel denk ik inderdaad wat jullie zeggen. Volgens mij zijn het allemaal stukken van de puzzel die ze nodig hebben. Om uiteindelijk dat hele AI spectrum te kunnen bevoorraden. Dus inderdaad die knowledge graph die heb je nodig. Die vector engine heb je nodig. Het is alleen een beetje de vraag dan, hoe dat dan in relatie zit, denk ik, tot die andere aankondiging die ze hadden. En dat was Collibra AI Governance. Dus het lijkt er ook een beetje op dat SAP op heel veel paarden aan het werden is. Want we hebben straks Knowledge Graphs, dan hebben we Data Catalog in Datasphere, dan hebben we Collibra. Ja, het klinkt allemaal een beetje dubbel op. En wat ik begrijp is dat Collibra is de catalog of catalogs. Dus dat is niet alleen maar voor Datasphere of SAC artefacten, maar ook alles wat daar buiten valt. Dus daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar wat aangekondigd werd, was de AI governance integratie. Dus dat je governance geregeld wordt door AI, door Collibra. Nou, toen ging ik van de week even googlen en daar kwam niet zo heel veel uit. Dus ik denk dat het op zich een heel mooi... Dat klinkt als een waanzinnig mooi product en een mooie zin. En misschien, maar heel veel meer dan dat is er niet over te vinden. Maar je ziet het gaat allemaal over het identificeren van data-objecten en kwantificeren en dan AI erop loslaten om daar slimme verbanden in te zien. Ja, het is wel mooi, denk ik. Maar goed, laten we zien wat het allemaal gaat worden. Dan hadden we nog Confluent Integration, real-time streaming van data. Ja, lijkt me ook een beetje meer van hetzelfde. Maar dat is ook aangekondigd in ieder geval. En daarna werd het pas echt leuk, Joost. Want toen gingen we eindelijk praten over seamless planning. Nou, jij natuurlijk als onze planning specialist. Ja, werd daar natuurlijk helemaal blij van.
Zeker. Het scheelt wel op een en weer gepingpong. Dat is natuurlijk al als wel eerder besproken. En hier werd hij nog eens een keer herhaald. In feite... Wat er gebeurt is dat het datamodel, je planningmodel in SAC, maak je daar nog steeds aan. Maar die kan je dus dan deployen naar Datasphere. En dan heb je daar meteen je plantdata zitten die je dan ook kan verrijken met je actuals. Nou, dan kan je natuurlijk weer een mooie dashboard opbouwen, een mooie story. Maar ja, de grootste winst zit hem denk ik in het feit dat het dan binnen Datasphere zit. Wat wij nu ook wel zien bij klanten waar we zitten, is dat we eerst data naar SAC laden, je actuals, daar dan je planning mee kan doen. En vervolgens de boel weer terug gaan halen. Ja, wat je ook wat we nu zien, die data die teruggaat naar Datasphere, dat kan maar minimaal 1 keer per uur. Ja, en als het natuurlijk gewoon in Datasphere zit, dan zit het daar. En wat ik ook wel een groot voordeel vind, maar goed, dat is natuurlijk altijd door de ervaring. En daar ben je straks ook vanaf. Wat ik bijvoorbeeld tegenkwam in een project is dat we een kopie van een model maken. Een backup van je huidige model. Ja, als je daar data gaat overpompen van het ene model naar je kopiemodel middels een dataactie. Dan is het handig om public dimensions te gebruiken. Want anders dan, als je nieuwe masterdata aanmaakt, dan zou die ook in het kopiemodel aan moeten maken. Nou, daar ben je straks ook vanaf, omdat het gewoon allemaal in Datasphere zit. Dus ja, je hebt daar gewoon je masterdata, je actuals, je hebt eigenlijk alles bij elkaar. Ja. Dus dat, ja, ben ik wel benieuwd naar hoe dat in de praktijk gaat werken straks.
Ja, want hoe komt hij eraan?
Hoe zou dat nou gaan voor klanten die geen Datasphere hebben? Die moeten dan de huidige modellen blijven gebruiken, maar gaan ze die dan in parallel blijven ontwikkelen tot het einde der tijd of zo?
SAC planning, wat ik gehoord heb, 3 of 4 keer is dat het altijd standalone gebruikt kan blijven. Dus je hebt geen Datasphere nodig. Dat is, daar zijn ze heel stellig in. Dus
dat is interessant. Ja.
Dus het interessante is denk ik dat, dus gaan ze dus inderdaad parallel blijven ontwikkelen, denk ik. Ja. En versies van SAC hebben, SAC backenden hebben.
Ja, ze zeggen het hier in feite ook, it can be deployed to Datasphere.
Ja. Dus, ja, ja, dat is de grap natuurlijk. Omdat je planning model is, ja, die maak je gewoon in. En dan kan je hem. Ah ja, dat is
ja.
Ja. Okay. Ja.
Dus wat er gezegd is front-end voor het maken van een model blijft altijd SAC. Nou ja, altijd tussen quotejes. Want wie weet hoe de wereld er alleen in deze oplossing blijft SAC. De front-end voor het maken van het model. En op het moment dat je tevreden bent met wat je gemaakt hebt en je gaat het deployen. Dan is inderdaad de keuze, sla ik dit model op en ook de data dus in Datasphere of SAC.
Ja. Oké. Nou, cool.
Er zit alleen wel één addertje onder het gras. En dat is dat, en dat was ook een beetje het bruggetje waar ik naar refereerde bij het vorige verhaal van Tim. Is dat je ziet dat steeds meer oplossingen ook weer limitaties met zich meebrengen. En prerequisites op het gebied van waar draai je. En je zit dan weliswaar in de cloud, maar bij welke hyperscaler draai je? En zit je in dezelfde cloud of niet? Wat je hier ziet is dat dit alleen werkt op het moment dat je... dat je SAC tenant op een HANA Cloud database draait. En heel veel tenants op dit moment, bijna alle tenants, die draaien op een HANA 2 database. Dus dat betekent dat SAP in 2024 als een malle een interne migratie doet, waarbij ze van een HANA 2 naar een HANA Cloud database migreren, waar je als klant dus niks van zou moeten gaan merken. Maar dat, om dat goed in de vingers te krijgen, ze zich eerst beperken tot minder belangrijke en minder grote datacenters. Maar als jij een klant bent die in Frankfurt op AWS draait, in het EU10 domein, ja, dan ben je pas in Q3 of misschien wel pas in Q4 aan de slag. Aan de beurt, sorry. Dus ja, het wordt geïntroduceerd, maar als je niet voldoet aan de voorwaarden, dan kan je er nog niet mee aan de slag.
Oké. Okay. Ja. Nou, wordt vervolgd.
Good to know. Ja.
Ja, het is...
Ja. Maar als klant kun je daar niet aan sturen, hè, Martijn? Nee. Het is wat het is, toch?
Ja. Ja.
Dat, you heard it here first.
Ja. Andersom natuurlijk ook, want je kan er als laatste bij zitten, maar je kan ook een van de eerste klanten zijn. Ik weet niet of je daar dan...
Ja.
Goed. Nou, op zich denk ik dat die migratie aan zich wel prima is. Alleen, we zitten nu in maart en er wordt met veel tromgeroffel de lang verwachte eerste concrete integratie tussen SAC en Datasphere aangekondigd. Daar wachten we natuurlijk al een tijdje op. Hè. De tools die gaan naar elkaar toe groeien, gaan meer integreren. En de realiteit is dat je misschien pas op een termijn van 6 tot 9 maanden ook daadwerkelijk van deze functionaliteit gebruik kan gaan maken. Het duurt ook nog even voordat die echt gereleased wordt, maar ja, dat hoor ik te weinig terugkomen.
Ja. Wordt vervolgd. Dan favoriete onderwerp van Xavier.
Android. Ja, welk?
Joule. Android natuurlijk.
Ja, Joule. Joule.
Joule is fantastisch. Nou,
wat wel mooi was, was dat ze deze keer eens een end-to-end demo gaven van hoe je Joule zou kunnen gebruiken in de toekomst binnen een SAC Story. Hè?
En ik zag dat jij toch wel langzaam een believer aan het worden bent.
Ja, want ze hebben ook niks laten zien van Just Ask deze keer, dus dat was goed. Nee, je kon dus een... wat ze lieten zien was dat je een SAC Story ging bouwen vanuit de chatbot. En daar moest aangeven voor wie maakt de story, wat is het doel van die story, wat voor type data wil ik laten zien. En dat de tool dan dus automatisch iets genereert, ja, wat je zou kunnen gebruiken als rapport. En ja, het leek een beetje op een soort van business content rapport wat je dan kreeg. Ik weet niet precies hoe ze dit hebben gedaan of dat het compleet gefaked is, maar... Het zag er redelijk business content uit. Maar conceptueel was het wel interessant.
Okay.
En de volgende stap in het scenario was dat je bijvoorbeeld comments kon analyseren. Dus je kan een commentaar geven in een tabel waar bepaalde resultaten in staan. En volgens mij lieten ze iets zien van een vergelijk tussen budget en een actual. En dan gaven de controllers, die hadden dan commentaren toegevoegd van oké, we hebben hoger ingeschat vanwege reden ABC of zo. En wat ze dan vroeg in de demo was van oké, doe nou eens even analyse van al die commentaren die in dat tabel zitten. En vat het even samen en geef me dan de conclusie van ja, waarom ik nou dus een overshoot of het laag zit. Ja, ik vond het op zich best wel een leuk scenario wat ze daar hadden gemaakt. Plus natuurlijk wat je daarna kan doen, dat je de tool kan vragen van ja, maak nou eens even een nieuw budget. Dat je dat niet meer allemaal handmatig hoeft te doen, hè? Die acties. Dat je niet meer zelf een versie hoeft te maken in je planmodel, maar dat de tool al die stappen voor je uitvoert.
Nou. Ja, ik ben ook wel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik zag dat de eerste versie, ik dacht dat die al in de tenant stond, joh. Maar dat was dus niet zo. Het is blijkbaar, wat is het, tweede helft 2024? Wordt die gereleased? Of tenminste, okay. Ik zit te lezen, following the successful release of the Just Ask NLQ feature. NLQ. Near language questioning.
Natural language querying.
Yeah. Featuring in Q1. SAP is currently planning initial Gen AI deliveries in H2 2024. Dus ja. Er komt toch een nieuwe Joule aan. Dat is dan de grap. Het is wel leuk. Er heeft iemand heeft een blog geschreven waar hij alle Q&A heeft uitgeschreven. Die is eigenlijk interessanter dan het event zelf. Want dan krijg je van die vragen van... wat gaan jullie met BW4HANA doen en zo? En waarom is dit nou zoveel beter dan Microsoft Fabric? En het is best wel is leuk om erheen te komen.
Ja.
Dus ik zal even een linkje geven naar deze blog. Dat is wel leuk voor mensen om te lezen.
Ja, zeker. Dat was het live gedeelte van het event.
Ja, precies. De rest is allemaal opgenomen natuurlijk. Maar dat is echt is heel grappig om daar doorheen te scrollen. Iedereen heeft dezelfde vragen natuurlijk.
Ja, precies. Nog even over Joule, hè? Want... ik vind ook dat het best interessant uitziet. Ik vind wel het voorbeeld als je zegt van... maak even een rapport waarin een balance sheet zit. Nou, volgens mij weten we allemaal dat als je bij een klant vraagt... geef even de specs van je balance sheet, dan word je gillend gek. Want er zitten zoveel haken en ogen aan dat... die context toevoegen, ja, dat blijft natuurlijk meer een business vraagstuk... dan dat ik denk dat... dat je dat op deze manier tot hele zinvolle resultaten komt. Maar er zitten wel heel veel interessante aspecten aan. Die volgens mij het veel makkelijker maken om dingetjes te genereren en te maken en je te helpen. Maar die Joule, die moet je eigenlijk zien, in mijn beleving, als een zogeheten broker, die als entry point, die een entry point vormt in allerlei plekjes in SAC en later ook in allerlei andere applicaties, op het BTP, overal en nergens. En die op basis van waar je bevindt in SAC en wat je wil, die jou kan assisteren en die vervolgens weet heeft van oké, welke AI services zijn er allemaal en welke service moet ik dan aanspreken om jou in deze context te helpen. Want niet alles gaat een LLM in. Of niet alles gaat gebruik maken van een bepaalde AI-technologie. Dus dat is volgens mij meer de rol van Joule. Die dus tussen jouw vraag en welke service ga ik gebruiken om die vraag te beantwoorden gaat zitten.
Ja, want wat ik dus leuk vond is dat dit scenario eens een keer vanuit een eindgebruiker iets liet zien. Terwijl voorheen natuurlijk wel wat dingen hebben gezien van genereren ze een keer een script om een of andere filter of zo aan te sturen binnen SAC. En dat die dan de code voor je maakt.
Ja.
Ja, dat is leuk voor die paar developers die daarmee bezig zijn, maar natuurlijk niet voor de massa. Hè?
Ja, eens. Al denk ik wel dat wel het makkelijkst te realiseren is. Dus om een developer te helpen bij redelijk afgekaderde taken. Ten opzichte van eindgebruikers die bezig zijn met het creëren van hun eigen self-service rapportages of dashboards.
Ja, al geldt dat ook voor repeterende taken. Hè? Dus voeg even een nieuwe versie toe die zo en zo heet. Dat is best wel een aantal klikken waar je echt wel moet weten wat je moet doen.
Ja, absoluut. Ben ik het helemaal mee eens.
All right. Nou, het laatste onderwerp wat we nog hadden was Compass. Wat is dat nou weer? Wie heeft er wat...
Ja, Joost, hè?
Ja, nou, we hebben daar inderdaad de simulatie te pakken.
Oh ja, tuurlijk, dat hadden we het net over. Jongen, de Monte Carlo, ja.
Ja, dus dat ziet er wel goed uit, vind ik zelf, tot nu toe.
Is dat een soort value driver tree-achtig iets of zo?
Nou, het is echt simulatie. Dus er wordt wel, je kan wel bepaalde drivers die een bepaalde meetwaarde beïnvloeden. Die kan je dan weer aanpassen om te kijken van goh, wat gebeurt er dan? Hè? Dus echt een simulatie. In het verleden werd ook wel de what-if vergeleken. Ja. Of verwisseld eigenlijk met simulatie. En what-if is eigenlijk niet echt een simulatie. Dan kan je gewoon een private version maken van een plan version. En dan kan je zelf getalletjes ophogen. Dat is eigenlijk meer een what if. Maar dit is echt een simulatie met rekenmodel erachter. Wat ik ervan begreep.
Maar het verschil is toch ook, Joost, dat hij zelf binnen bepaalde ranges meerdere simulaties gaat uitvoeren.
Ja.
Toch?
Ja. Dus dan kan je een best case, worst case en een most likely case hebben, zeg maar.
Ja.
En je kan dus op een dataset kan je gewoon meerdere simulaties draaien. Je kan ook filters toepassen dat je zegt, goh, ik wil deze drivers wil ik alleen voor Duitsland op die manier aanpassen. En dan je simulatie voor Duitsland draaien bijvoorbeeld.
Maar je moet wel zelf die drivers opstellen.
Ja.
Of komt hij daar zelf mee?
Nee, die moet je zelf instellen, wat ik begreep. En dan kan je dus... Ja, daarbinnen kan je dus de ranges gaan aanpassen.
Ja. Ja, want ze lieten wel iets zien in die demo, maar het ging nog wel vrij snel vanuit gewoon zakplanning naar die Monte Carlo toe.
Ja.
En dan zei ze iets van met inflatie of zo, met een lage en een hoge inflatie, en dan laten we het model dan een aantal scenario's genereren.
Ja.
Maar wat dan nou precies daar nog tussen zat, van wat moeten we daarvoor doen, dat kon ik er niet uit opmaken.
Nee, maar dat hebben we ook verder nog niet gezien inderdaad. Dit is echt iets wat naar mijn idee gewoon nog in de kinderschoenen staat. Want bijvoorbeeld zelf als terugkoppeling gaf ook van, goh, het is leuk als jij een simulatie kan doen. Ja. Maar eigenlijk wil ik hem ook weer kunnen relateren aan de actuals straks. Dus over 3 maanden wil ik bijvoorbeeld kunnen zien van, hey, dit zijn mijn actuals. Hoe sluit dat nou aan ten opzichte van de simulatie die ik 3 maanden geleden gedaan heb? Met andere woorden, ik wil mijn simulatie ook kunnen verbeteren.
Maar dan zou je het ook kunnen opslaan als een planversie? Dan schrijf je die simulatie weer terug.
Nee,
die,
nou, de simulatie kan je dus niet terugschrijven. Het is geen versie. Het is echt een simulatie. Dus je kan hem niet op.
Oké. Okay. Maar je moet het toch willen bewaren, neem ik aan?
Ja, dat wel. Maar het is niet een versie in je planning model.
Nee, oké. Okay, maar als je hem kan exporteren naar een versie.
Ja, maar hoe bedoel jij versie? Ja,
dat
versie
is dat, als in, volgens 1, 2, 3.
Ja, dat gaat niet.
Nou ja, je hebt je actuals, je maakt je handmatige budgetten en je draait de Monte Carlo simulatie waar 10 dingen uitkomen. Nou, dan pak je dat de meest waarschijnlijke en de meest onwaarschijnlijke en die wil ik weer terug downloaden in mijn model, ja, zodat ik daar precies weer over kan rapporteren.
Ja, dat. Maar dat ontbreekt dan nog.
Tim, doe even een improvement request gelijk.
Ja. Ja,
ja. Het is nu alleen de simulatie, zeg maar.
Geduld is het. We weten allemaal, ja, jongens, al deze dingen die geïntroduceerd worden. Het is allemaal hartstikke mooi, allemaal nieuwe spullen. Maar we weten ook allemaal dat het allemaal geen finished products zijn. Het zijn allemaal MVP's, minimal viable products. Dat zal met seamless planning ook zo zijn. Sterker nog, ik heb die vraag gesteld. Het antwoord is ja. De vraag is hoe volwassen het dan is. Maar goed, het is mooi dat het eraan komt, allemaal nieuwe dingen.
Dat zeker.
Ja.
Positief. Nou, dat waren volgens mij de aankondigingen die in ieder geval van belang zijn voor ons en voor onze klanten.
Zijn moeten nog, we nog even over die Vision Pro?
Nou,
ja, wat denken we dat dat iets gaat worden?
Wat kunnen we daarover vertellen, Sergej, behalve dat een gimmick is?
Ja, nou, dat wil ik zeggen, ja. Is het een gimmick of is het de toekomst?
Nee. Ik denk dat dat kunnen we alleen uitvinden als we allemaal zo'n Apple Vision Pro krijgen vanuit de werkgever. Hm. Weet je,
zijn die dingen heel duur, denk jij? Niet?
Nou ja, het zal meevallen toch?
3,5k of zo, toch? Ja, ja, ik weet het niet. Het is wat ik begrijp van Apple Vision Pro is dat mensen gewoon hun dagelijkse werkzaamheden ermee meenemen. Het vliegtuig in en zo. Dus in plaats van dat je vroeger je MacBook op schoot zetten. Ja, laat je de Apple Vision Pro een verlengstuk zijn voor je MacBook Pro bijvoorbeeld. En dan heb je ineens 6 schermen om je heen. En ja, ik vind het allemaal een beetje moeilijk. Ik heb zelf ook een VR-bril. En daar doe ik allemaal hele leuke spelletjes mee. Maar of dit nou echt in de hele productieve sector iets gaat worden. Ja, iedereen is ervan over eens dat van wel. Hè? En dat is ook de reden waarom Apple natuurlijk investeert. Maar ja, ik denk, ik zie al een boardroom vol met C-level mensen met een Apple Vision Pro op zitten.
Dat is heel gek. Dat ding is nou natuurlijk een beetje belachelijk, hè? Omdat het zo groot is. Maar over een jaar of 5 of zo, als dat gewoon een zonnebril is.
Ja, als het een beetje hetzelfde als dat Ray-Ban met die camera ingebouwd, weet je wel. Dat soort
dingen. Dat Facebook-ding, ja.
Ja, dan wordt het leuk. Het is inderdaad jammer dat het van Meta is, maar...
Je had toch vroeger ook zo'n Google Glass?
Ja. Ja.
Maar die is volgens mij wel een klein beetje stille dood gestorven, toch?
Ja, dat is allemaal een beetje de geekiness factor die er overheen in zit. Het zijn natuurlijk geen coole devices. Je loopt toch een beetje, tenminste, ja, dat is bijna afdronken. Je loopt toch een beetje vergek met zo'n ding. Dus zolang dat niet inderdaad een coole zonnebrilachtige applicatie is, dan wordt het toch moeilijk om te verkopen, denk ik.
Ja. Ja.
Denk ik. Ja, ik ben natuurlijk ook heel modebewust.
Ik ken mensen die zijn niet eens overtuigd van een leesbril, hè? Dus,
ja, precies. Ja. Sommige mensen dragen alleen zo'n leesbril. Ik heb gewoon een groot scherm. Ja, je hebt ze erbij. Ja. Ja. Wat zit hier allemaal te knikken?
En maar zoomen.
Ja. Ach, dat is toch prima. Dat is toch allemaal niet nodig, jongens.
Deze podcast wordt ook ondertiteld.
Ja, precies. Speciaal voor mij op lettertype 700.
Gelukkig kan je het lettertype op de iPhone aanpassen, toch?
Ja, natuurlijk. Dat doe ik ook. Ik sta op de grootste stand nu. Anders kan ik niet lezen. Ja. Ik ben een oude man. Oké. Met deze laatste final words wil ik de podcast afsluiten. Volgens mij hebben jullie... ik zie niemand met nabranders. Dus ik zie niemand half in de brand. Dus dan is dit weer een nieuwe aflevering van de Nederlandse BI-podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. En de volgende is er weer over 6 weken. Tot de volgende keer.